Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Economenpanel.
Het aantal reorganisaties in het Nederlands bedrijfsleven neemt toe. En Hongarije brengt een kink in de kabel van het EU-steunpakket voor Oekraïne. Heeft ook gevolgen voor de Europese begroting. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. Fijn dat jullie er zijn.
Goedemorgen.
Casper, ik begin met jouw nieuws van de dag, jouw nieuws voorbij de koffie, want dat raakt aan wat we net van Jochem hoorden. Het aantal faillissementen, sinds corona die faillissementsgolf, waar al dan niet nu toch sprake van lijkt te zijn. Wat is jouw blik op de zaak?
Waardoor dat komt, is inderdaad dat monetair beleid heeft een doorwerking of doorlooptijd van meer dan een jaar. Ja, en die rentes die zijn anderhalf jaar geleden en een jaar geleden verhoogd. En de effecten zie je dan nu. Dus dat is eigenlijk precies wat centrale banken willen. Ja, het is een beetje cynisch. Maar de economie moet afzwakken. En dan neemt het nog wel een tijd voordat dat doorwerkt in loon. Ook omdat die arbeidsmarkt nog steeds zo krap is. Maar dit is eigenlijk precies volgens het boekje.
En het is ook gezond.
Ja, in zekere zin wel, want anders hou je dus bedrijven in leven die eigenlijk niet op de markt horen te zijn. Dus het is pijnlijk, maar het moet een keer gebeuren.
Duurt het wel langer dan je dacht? Voordat dit effect zich laat zien?
Ik had verwacht dat het ietsje eerder het effect daar zou zijn, zeker in Amerika. Daar komen andere zaken ook bij. Natuurlijk dat enorme steunpakket wat Biden heeft. De infrastructuurfinanciering, groene financiering. Ja, en dat heeft heel veel extra werkgelegenheid en vraag in het bedrijfsleven gezorgd. Dus die twee dingen die werken een beetje tegen elkaar in.
Dat grote pakket dat bekend staat onder de naam Inflation Reduction Act, maar daar eigenlijk vrij weinig mee te maken heeft.
Dat klopt. Het is een beetje een hele dubbele naam.
IRA, dat heeft ook een andere connotatie natuurlijk, hè, vanuit het verleden, vanuit Ierland. Dus het is heel raar, een rare naam. En het heeft inderdaad een andere connotatie.
Maar interessant is om te zien dat in Nederland die faillissementen ook toenemen. Maar toch een van de laagste van de EU.
Maar we komen natuurlijk van heel ultra lage renteniveau, hè, Casper. Dus dat het daarom misschien ook wat langer duurt dan misschien dan je zou verwachten, dat zou misschien kunnen zo zijn.
Harold, wat zou jij willen bespreken?
Het hele conflict in het tussen Israël en Gaza, wat natuurlijk begonnen is door die inval van Hamas op zaterdag 7 oktober en de grote verschrikkingen die ze daar hebben aangericht. Maar nu natuurlijk ook Israël slaat terug. Het is natuurlijk deel van een veel groter conflict. Maar wat je ziet is dat nu toch ook de Amerikanen ook wel beginnen te twijfelen in de zin van het moet wel. In welke mate is het nog proportioneel? Ik zag net dat de Amerikaanse minister van Defensie net geland is weer in Israël. Dus de Amerikanen zijn de druk aan het opvoeren.
Veiligheidsraad komt vandaag bij elkaar.
Zeker. En wat ook speelt is dat het conflict nu. We zitten hier ook in een economenpanel. En we zien natuurlijk ook de hele internationale scheepvaart die door de Rode Zee en het Suezkanaal gaat. Dat die natuurlijk nu aangevallen wordt vanwege de Houthis in Jemen, die ook zeggen, dus een link met dat conflict in Gaza. Dus je ziet dat het nu ook als dit lang gaat duren, grote economische verstoringen kan geven in de global supply chains. We hoorden net je collega al zeggen van toen tijden van de COVID-crisis, verstoringen in de wereldwijde ketens van goederen die uit China en Azië moeten komen, kan er ook weer leiden tot hogere prijzen, tot hogere inflatie, als dit te lang zou gaan duren. Dus menselijkerwijs gewoon de enorme verschrikking van hoeveel doden daar vallen tussen Israël en Hamas en Gaza. Maar ook economisch heeft dit conflict grote gevolgen.
Toch zijn er ook analisten die dit beschouwen en zeggen, uiteindelijk is het Amerika dat bepaalt tot hier en niet verder. Basta, klaar nu, afgelopen.
Zeker, en dat zien we nu langzaam maar zeker, zien we dat hopelijk ook gebeuren.
We gaan naar andere Amerikaanse en ook Europese kwesties, namelijk de centrale banken. De ECB en de Fed besloten vorige week de rente ongewijzigd te laten. De Amerikaanse centrale bank voorziet voor volgend jaar een substantiële daling van 75 basispunten. Kasper, de strijd tegen de inflatie is gewonnen.
Ja, ik denk het niet.
Oh!
Ik denk dat het redelijk voorbarig is. De markten vieren al een feestje. Maar het is echt heel moeilijk om te zeggen wat die inflatie gaat doen. Sluit aan bij wat Harold daarnet noemde. Volgens mij kan het alle kanten op en moeten economen zich niet bezighouden met dat voorspellen. En ja, dat is natuurlijk waar de markten in kunnen stinken. Want ja, die vieren nou wel een feestje, maar het kan alsnog...
Ik zal je niet vragen zaken te voorspellen, maar ik probeer wel via jou te achterhalen wat er met Jerome Powell is gebeurd in, laat ik zeggen, een week of 2-3. Want dit was de man die zei higher for longer en we zijn er nog lang niet.
En nu geeft hij een signaal.
Waarom doet hij dat?
Ja, dat is wel de vraag. Ik zou graag weten wat Chris Waller, een van de grootste haviken in de Fed, daarover zou denken. Maar daar heb ik nog niks van gezien. Die mag niet praten rond dat rentebesluit. Ik denk dat het nog alle kanten op. En dat misschien, maar goed, je kan speculeren. Misschien dat Powell het toch belangrijk vindt dat er niet een Trump als president wordt gekozen. Dus dan een goede economische situatie is daarvoor belangrijk. Want de Amerikanen stemmen uiteindelijk op de economie.
Maar Harold, zo slecht staat die Amerikaanse economie er op dit moment nog helemaal niet voor. Nee, dat draait eigenlijk best lekker.
Ja, maar er wordt heel veel over gespeculeerd. In de zin van, ik zag wat analyses dat de Amerikaanse overheid heeft natuurlijk ook een gigantische staatsschuld.
Ja.
En er moet volgend jaar voor 8000 miljard dollar, 8 triljoen, moet worden geherfinancierd. Plus nog een tekort van 2000 erbij. Dus 10 triljoen. Dus je ziet, dus hoe hoger de rente, hoe duurder natuurlijk ook die financieringslast voor de Amerikaanse overheid. Maar er speelt denk ik nog een veel groter verhaal
maar
hier.
Tussendoor mag ik jou vragen, Moet een centrale bank zich daarmee bezighouden?
Ja, maar dat was...
Daar
wilde ik naartoe.
Okay,
nee, maar het is het verschil. Maar wie domineert, is het monetaire dominantie, dat je dus inflatie bestrijdt en central bank onafhankelijkheid. Of wat je nu wereldwijd ziet, ook in de eurozone, is het verhaal van de fiscale dominantie. Als dus de staatsschulden, of überhaupt de schulden in de wereld zo hoog zijn gestegen. Want ook na de kredietcrisis, na Lehman van 2008... toen dachten we, het is een kredietcrisis. Nu gaan we de schuldratio's naar beneden brengen. Nou, het tegenovergestelde is gebeurd. Die zijn natuurlijk ook door de lage rentebeleid van de centrale banken verder de lucht ingegaan. Dus hoe groter, hoe meer die rentes nog gaat stijgen, hoe groter natuurlijk die kwetsbaarheid van het internationale financiële systeem wordt. Ik heb hier ook wel eens gezegd, bij deze microfoon hier, als je kijkt naar de rapporten van het internationale Monetair Fonds, de Global Financial Stability Rapporten van afgelopen april, maar ook van oktober, grote zorgen bij het IMF over de kwetsbaarheid, de fragiliteit van het internationale bankaire en monetaire systeem. Dus hoe meer je die rente nog de lucht in gaat jagen of hoog houdt om de inflatie te bestrijden, waar goede redenen voor kunnen zijn, hoe groter die kwetsbaarheid van die schuldposities kunnen worden. En ik lees ook dat ook in Amerika ook een rol speelt om misschien nou toch met forward guidance al een signaal te geven, we gaan misschien toch naar beneden met de rente.
Kasper?
Ja, nee, het zou zomaar kunnen, maar het is een enorme glijdende schaal. En zeker in Europa, waar die fiscal dominance eigenlijk jarenlang al gespeeld heeft.
Ja.
En dan krijg je dus enorme effecten, ook bubbels en dergelijke. Ja. Ja. Dus ik denk dat de centrale bank het hard moet spelen. Is Powell op bezoek geweest bij Biden, zoals in de jaren 70, en dan maar toegeven. Ik denk het haast niet. Ik denk misschien ook dat er wel dat de krant, de pers het een beetje verkeerd heeft gelezen. Ik denk dat er in de Fed toch te veel tegenstand is om daarin mee te gaan. Die gronden. Ja. Maar goed, maar
We zullen het zien.
Het is een heel gevaarlijk pad. In Europa bewandelen we dat al een hele tijd. To save Italy. Ja.
To protect Italy.
Ja, het instrument.
Dit is trouwens in
Moeten we dat nou echt doen?
Ja, maar kijk,
want Italië zal zich dus nooit houden.
We gaan naar Harold.
Ja. Toevallig vandaag heeft Pierre Wounsch, dat is de gouverneur van de Centrale Bank van België, die ook in het Governing Council van de ECB zit, een interview gegeven aan de Financial Times, waar hij dus ook uitlegt dat dus in ieder geval de ECB nog niet zo dat signaal wil geven dat het al naar beneden kan. Waarom? Omdat juist in de eurozone de looninflatie, dus de stijging van de lonen, nog bijzonder hoog is. Rond de 5% in het afgelopen kwartaal. Hij zegt, zolang we dus geen evidence zien, bewijs van dat dat naar beneden gaat, is het niet verantwoord in de eurozone al een signaal te gaan geven van renteverlaging. Dus die, dat is een van de haviken natuurlijk binnen het ECB-bestuur. Maar in ieder geval, dat wordt nu in de eurozone wordt dat dus niet gevolgd. In de Bank of England ook nog niet. Dus je ziet toch wel een divergentie in de signalen die dus vanuit Amerika wordt gegeven ten opzichte van Europa.
Wordt het voor Lagarde wel lastiger om deze boodschap te verkondigen op het moment dat Powell al een tournure maakt?
Nou, dat zou kunnen. Dat als natuurlijk Amerika zelfs echt de rente gaat verlagen, kan dat natuurlijk ook weer wisselkoerseffecten hebben. Dus dat kan weer de druk doen toenemen. Maar ik denk wel dat Christine Lagarde, kijk, het verwijt zeker aan de ECB is dat ze te laat zijn begonnen met de verhoging van de rente. He, omdat ze eerst dachten dat het allemaal tijdelijke schokken waren. Transitory shocks. En toen heeft zij dat spraakmakende, Lagarde heeft dat spraakmakende interview in de Financial Times gegeven.
Heeft ze toegegeven?
Ja, heeft ze gezegd, I should have been bolder. Dus ik zou moediger moeten, dus doortastender moeten zijn geweest. Dus ik denk dat ze nu niet weer dat verwijt wil krijgen. Dus ik denk dat ook om die reden de ECB toch wat langzamer zal gaan acteren als het al gebeurt dan de Fed.
Zou zeker zomaar kunnen. Waar de ECB natuurlijk enorm last van heeft, van dat ze alles op data beslissen, zoals ze zelf zeggen. Ja. Maar ja, die modellen die zijn hopeloos wat dat betreft en lopen altijd achter. Ja. En vooruitkijken is heel moeilijk. Dus dan moet je toch eigenlijk meer inzicht hebben in wat monetair beleid kan doen.
Ja, maar wat we zien even al. Kijk, we zien natuurlijk dat verhaal van die fiscal dominance, dat natuurlijk die staatsschulden in een aantal landen in de eurozone ook zeer hoog zijn. En natuurlijk, je kunt zeggen dat had nooit mogen gebeuren. Maar tegelijkertijd is dat dus wel gebeurd. En heb je daarmee te maken met die kwetsbaarheid? Dus ik denk dat de ECB gewoon het beste wat ze kunnen doen is die rente nog gewoon een tijd lang hoog houden, misschien niet verder verhogen, maar niet direct te gaan verlagen.
We gaan naar andere Europese zaken, want de Europese leiders hebben geen overeenstemming bereikt over een steunpakket van miljarden euro's voor Oekraïne. Mark Rutte heeft er het een en ander over gezegd na afloop van die top. Volgend jaar praten we verder. Waarom het ook voor het economenpanel interessant is omdat er tussendoor nog wel wat zaken speelden rondom de Europese begroting. Kasper, kun je kort uitleggen wat de consequenties zijn?
Ja, het meest interessante is de Belgische oplossing. Ik heb jarenlang in België gewoond en op een bepaald moment kwam daar lag voor de abortuswetgeving. En toen is de koning voor één dag afgetreden. En hetzelfde heeft Orbán dus gedaan.
Ja, dat ging volgens mij wel specifiek over toetredingsgesprekken.
Nee, dat ging over toetredingsgesprek. Maar dat is dus A. En nou moet er nog B gezet worden over die begroting. Ja, kijk, als Hongarije niet meedoet, moet het gewoon met de 26 andere leden doen. Want ja, eigenlijk is het ongelooflijk. In de verkiezingstijd ging het over bestaanszekerheid. Nou, dat was een absoluut verkeerde term. Want de bestaanszekerheid is dat we veel meer moeten investeren in verdediging en het leger. En Oekraïne moeten helpen. Want er staat gewoon iemand aan onze voordeur te rammelen. Ik heb gekeken naar de begroting uit 1960. Toen gaven we 20% van de rijksbegroting uit aan defensie. En nu is het 2%. Jongens, waar zijn we mee bezig? We leven in een droomwolk die absoluut lekker geprikt gaat worden als we op deze weg verder gaan. Ook zeker als Trump verkozen wordt. Want dat is exit NAVO.
Ja. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom ook in mijn, wat je ook leest, is natuurlijk waarom iemand als Mark Rutte als die secretaris-generaal van de NAVO zou kunnen worden. Want kijk, als iemand als Trump of een Trumpiaan wordt gekozen tot president van de Verenigde Staten in november volgend jaar, dan is natuurlijk ook die transatlantische relatie en het managen daarvan zeer belangrijk. Dus iemand als Rutte zou daar een hele goede rol in kunnen spelen als die als secretaris-generaal van de NAVO wordt benoemd. Maar we zien wat mij heel erg opvalt, ook in de verkiezingen in Nederland. Kijk, we hebben het over heel veel dingen. Inderdaad, bestaanszekerheid. Maar kijk, dat Oekraïne-verhaal is natuurlijk heel belangrijk hoe dat afloopt. En het zal, wat er nu gebeurt, ook dat betekent dat je dus door moet gaan met de steun aan de Oekraïne. Hè, dat is die 50 miljard. Nou, dat is allemaal al heel geeft heel veel gerommel en discussies in Europa. Maar wat hier ook speelt, dat nu toch de deur is opengezet om de toetredingsonderhandelingen van Oekraïne tot om lid te worden van de Europese Unie te gaan inzetten. Ik denk gemiddeld genomen in de Tweede Kamer zal men daar voorstander van zijn. Maar wat men niet doorheeft, dat wat er in Europa gaat gebeuren de komende 10, 15 jaar, als Oekraïne erbij komt en Moldavië en dan ook nog die 6 landen op de Balkan,
groot geld nodig,
Servië, Montenegro, dat zal betekenen dat die Europese begroting fors zal gaan toenemen. Die is natuurlijk eigenlijk ook, als je het vergelijkt met Amerika, peanuts. Wij geven ongeveer 1% van het nationaal inkomen uit op Europees niveau. En Amerika 30%. De Europese Unie is natuurlijk geen federale staat.
Mark Rutte heeft wel eerder gezegd, eerst maar eens de potjes op die er zeker? Al zijn. Die niet goed worden besteed.
Dat zal voor een deel gebeuren. Maar de consequenties voor wat die uitbreiding zal gaan betekenen voor de Europese begroting, maar ook voor de besluitvormingsprocedures in Europa, om als er dan zo'n groot land komt met tientallen miljoenen mensen, zoals Oekraïne. De huidige besluitvormingsprocedures, waarin ook de omvang van de bevolking een rol speelt in de gekwalificeerde meerderheid, hoeveel stemmen je hebt. Het zou kunnen zijn dat ook de besluitvormingsprocedures op de schop moeten. Betekent misschien een verandering van het Europese verdrag. Je hoeft niet uit te leggen in Nederland en in sommige landen hoe impopulair dat is. Maar wat mij opvalt is dus dat het hele debat tot nu toe in de politiek onvoldoende wordt gevoerd, terwijl dat natuurlijk iets is wat met grote snelheid ook op de Nederlandse politiek zal afkomen.
Helemaal mee eens. En het is natuurlijk niet zo dat alleen maar die begroting omhoog moet. We kunnen ook de agrarische sector in Frankrijk en Nederland bezuinigen. En dat eerlijke verhaal moet je wel nu al gaan vertellen, want dat komt op ons af. Want Oekraïne is de graanschuur van de wereld, dus we hebben er alle belang bij. Ook qua bestaanszekerheid dat zij erbij worden getrokken. En dan zal de begroting wat omhoog moeten.
Jij zegt eigenlijk verschuif het.
Verschuif het.
Voor een deel kan
dat. Dat is natuurlijk heel impopulair in Frankrijk, in Nederland, bij de agrarische sector.
Voor een deel,
wij zijn netto exporteur van agrarische producten. Jongens, waar zijn we mee bezig? In dit kleine landje dat overbevolkt is.
Zoals we weten, Casper, is die trend natuurlijk al langer. Dat relatief die landbouwuitgaven naar beneden gaan. Maar die moeten nog verder naar beneden. Zijn nog steeds heel substantieel.
De begroting. Subsidies, hè?
Ja, de subsidies. Maar, en je zult ook heel veel subsidies dan zien gaan naar Oekraïne, als dat land lid wordt. Dus deze discussie die speelt heel erg. Wat hier trouwens even op korte termijn ook speelt, is natuurlijk dat er gesproken wordt over nieuwe regels voor het Europese begrotingsbeleid. Dus niet regels voor het komen. Dat zijn een follow-up van die bestaande regels van het financieringstekort van 3%.
60%.
Van 60%. Het stabiliteits- en groeipact.
Komen ze niet echt makkelijk uit met elkaar, geloof ik.
Nog niet, maar er is wel een nieuwe benadering waarin landen plannen moeten maken voor de komende 4 tot 7 jaar, waar een koppeling ligt van met economische hervormingen en ook met een zekere mate van staatsschuldreductie. Daar wordt nu over gesteggeld. Daar is men nog niet uit. Dat was 2 weken geleden, maar men hoopt dat voor de kerst finaliseren. Maar het is wel een belangrijk debat, ook in het kader van die fiscal dominance, waar we toen straks over hadden. Je zult op een of andere manier die staatsschuld als percentage van het bruto nationaal product naar beneden moeten brengen, want het is natuurlijk gewoon uit de hand gelopen. Dit had natuurlijk nooit was nooit op deze manier voorzien dat landen als Italië naar 140% gaan, maar denk ook aan Frankrijk 120%.
Kijk, Harold, wat er gebeurd is, bij toetreding deden al die landen netjes wat ze moesten doen, want anders konden ze niet toetreden. En daarna is er geen enkel mechanisme dat die zaak af kan dwingen. En dus wat er nu voor ligt, die overeenkomst tussen Kaag en de Spaanse minister van Financiën, die is gewoon ook zo zacht als boter. Er is gewoon geen mechanisme waar we iets mee af kunnen dwingen in de EU, behalve als je gaat zeggen minder subsidies en dergelijke.
Ik moet een harde knip zetten, want ik ben wat minder boterzacht. Zometeen deel 2. Het economenpanel is aanwezig met Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University, en Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. We gaan het hebben over het aantal reorganisaties in het Nederlands bedrijfsleven. Dat is dit jaar gestegen en omvangrijker dan vorig jaar 2022. Blijkt uit een analyse van het FD over de beide jaren. Harold, is dit ook een gevolg van die economie die het net wat minder goed doet, of zie je iets anders gebeuren?
Dit hoort er natuurlijk gewoon bij een economie. Je hebt natuurlijk ups en downs. En je hebt een business cycle, een conjunctuur. En dat er soms gewoon geherstructureerd moet worden bij bedrijven, is in feite niks nieuws. Wat eigenlijk. Eigenlijk, als je nou de situatie vergelijkt met de jaren 80, toen ik zelf studeerde, toen was het natuurlijk met de jaren van Ruud Lubbers als premier, met grote. Met een recessie, grote tekorten bij de overheid, maar ook hoge werkloosheid. De werkloosheid is natuurlijk nog steeds bijzonder laag. We hebben nog steeds onvervulde vacatures, honderdduizenden onvervulde vacatures. Dus ja, ik denk dat dit niet het moment is om dan te zeggen, nou, dit is heel zorgelijk. Het is een deel van een aanpassingsproces. Voor een deel hebben we natuurlijk ook uitgesteld. Hè, tijdens de coronacrisis, goede redenen, zijn natuurlijk bedrijven ondersteund met een enorm pakket van ruim 60 miljard. Maar dat kan natuurlijk ook bepaalde herstructureringen hebben vertraagd. En dat effect gaan we nu een beetje, denk ik, inlopen.
Nou, als je kijkt naar de grote namen die de afgelopen maanden plannen hebben bekendgemaakt, dan zijn dat Signify, VDL, Tata Steel, Philips. Het is voor een belangrijk deel wel de industrie. Ja. Is dat te verklaren?
Nou ja, kijk. Ja, ik denk dat in de industrie natuurlijk een veel groter verhaal speelt. En dat is de vraag over de deindustrialisatie van Europa.
En de vergroening.
Ja, en de vergroening. Want op het moment dat wij gewoon bijvoorbeeld, we hadden het al over, dat steunpakket, Casper had het over, dat steunpakket in Amerika van de bedrijven ter vergroening, de IRA. Nou, dat is een enorm pakket. In China wordt ook natuurlijk enorm, zeg maar, vanuit de overheid traditioneel gesponsord. Wij hebben dat allemaal veel minder. Ik heb hier ook bij deze microfoon wel eens gepleit van in navolging van het coronaherstelfonds voor nieuwe pan-Europese investeringsfondsen. Om gezamenlijk investeringen te doen in duurzaamheid.
Je weet tegenover wie je staat.
Weet,
je ziet hem al. Mijn gezicht
mijn collega zie ik al helemaal opleven. Maar als wij dat niet doen, je leest ook van bedrijven die zeggen, ja, het duurt nu ook. Er is geen duidelijkheid van wat het overheidsbeleid in Nederland is, in andere Europese landen. Dus we gaan bepaalde investeringen maar bijvoorbeeld richting de Verenigde Staten leiden. Als dit te lang doorgaat, dan krijg je dus relatief gezien een deindustrialisatie van Europa. Nou, en dat zal dan zeker nog veel verder gaan, de herstructureringen van het bedrijfsleven vergen.
Nou ja, ik denk zelf dat dus normering en boden, verboden en geboden veel effectiever zijn. En dan kan je met dat geld wat je overhoudt uit jouw fondsen, kan je de belasting verlagen. En dat is voor het bedrijfsleven veel beter. Dan.
Maar geboden, verboden, normeren van uitstoot bedoel je dan?
Ja, absoluut. Dus dat,
maar dat wordt niet ook al beprijsd vanuit
CO2
Europa.
CO2-mechanisme, scherp het aan. In Europa kan je het met elkaar eens worden over de uitstoot van vliegtuigen. Nou, dat gebeurt niet. Dat is veel effectiever dan weer een fonds dat subsidie geeft. Subsidies voor 3/4 verdwijnen die in de zakken waar ze niet thuis horen.
Ja, maar nou, het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Hè? Dus ik ben helemaal niet tegen CO2-beprijzing en dergelijke. Maar je ziet dus dat je gewoon op het gebied van klimaat, duurzaamheid, dat heeft ook met die fiscal dominance te maken. Dus landen die al zeer hoge staatsschulden hebben, willen we nou echt dat landen als Italië en Frankrijk en Spanje hun staatsschuld nog verder gaan verhogen om bijvoorbeeld investeringen in duurzaamheid te gaan financieren?
Nee, dus dat moeten ze niet doen. Dat moet het bedrijfsleven doen.
Ja. Nou ja, maar ja. Maar, nou,
en je moet dus op Europees niveau normeren. Daar
je moet op Europees niveau normeren. Maar ook bijvoorbeeld heel interessant, recent heeft Klaas Knot zich in deze discussie ook gemengd, als president van de Nederlandse Bank. Dus het idee van Europese publieke goederen. Kijk, als we Zuid-Europa, Italië, Spanje, Griekenland vol gaan bouwen met zonnepanelen, dan is dat niet alleen iets wat aantrekkelijk is misschien voor Italië en andere zuidelijke landen, maar dat wekt is ook verduurzaming van de energie naar Noord-Europa. En daar zou je dus een casus
maar
voor kunnen maken.
Maar waarom moet je daar subsidie voor geven? Dan kan het bedrijfsleven toch ophoesten?
Nee, maar het is een investeringsfonds, dus je kan er ook leningen geven. Je kan dat.
Okay.
Dus het is niet allemaal subsidies. Het kan ook via leningen. En
maar je bent net overtuigd.
Leningen wel met een marktconforme rente.
Nee, maar,
best.
Ja, maar je kunt hier, wat je wil voorkomen, Casper, denk ik, en ik denk dat we daar al wel kunnen vinden, dat dus die staatsschuld van landen als Italië als percentage van nationaal inkomen nog verder omhoog gaat. Want dan maak je eigenlijk maak je eigenlijk de fragiliteit van het eurosysteem nog veel groter. En voordat je het weet, ben je dan in het kader van duurzaamheid ben je een eurocrisis aan het creëren. Nou, dat willen we natuurlijk ook.
Dus die subsidies zijn niet nodig. Dus die overheidsbegrotingen die hoeven niet omhoog. Kom nou.
Nog heel even om het terug te brengen naar Nederland en die reorganisaties bij Nederlandse bedrijven. Is dit nu ook een reden om te zeggen, die looneisen die moeten we matigen? Want er zijn bedrijven die het lastiger hebben dan voorheen. Er zijn vakbonden die zeggen, we zijn nog altijd niet gecompenseerd voor onze inflatiepijn. Hoe moet je hier nu in optreden?
Nou ja, meestal werkt het effect op de lonen, dat is veel later, die doorwerking. Dat hebben we ook in de jaren 70 gezien. En nu heb je natuurlijk ook nog die krappe arbeidsmarkt door de vergrijzing. Dus ik vrees dat de lonen niet als eerste als rem zullen zijn. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet, Harold. Het hele interessante is dat we eigenlijk heel lang geleden maar een economie hebben gehad zoals we die nu zien. Dat is voor 1900. En ik denk dat we economische geschiedenis uit de kast moeten halen om na te denken over wat er nu in Europa aan het gebeuren is.
En welke karakteristiek bedoel je dan? Die economie
dat
van
het
voor 1900?
Met de economie nog niet eens zo goed gaat, maar dat in ieder geval die arbeidsmarkt gewoon roodgloeiend staat.
Vanwege die vergrijzing. En dan hebben we natuurlijk nog een partijleider van de grootste partij die zegt, die AOW-leeftijd, die moet eigenlijk naar beneden. En arbeidsmigratie, daar moeten we ook maar eens mee
stoppen. Ja, maar dat is natuurlijk wat er totaal fout is gegaan in de verkiezingen. Alleen maar het hebben over het weggeven van cadeautjes, maar niet nalaten rekenen hoeveel dat kost. Ik bedoel, dat is totaal onverantwoord waar Wilders mee bezig is. Ten tweede is het sociaal ook veel beter dat mensen veel langer doorwerken.
Ja, en vorige week maandag heeft de Adviesraad voor Migratie, een adviesorgaan van de Rijksoverheid, rapport uitgegeven met opties. Hè, dat gaat natuurlijk ook over het verhaal van arbeidsmigratie, hè, wat nu langzaam maar zeker in de Nederlandse verkiezingen en in de politiek een rol gaat spelen. We moeten natuurlijk over migratie kunnen praten. Het is een beladen onderwerp, dat is begrijpelijk. Hè, van hoe er ook in het verleden ook door mensen als Wilders over gesproken is. Maar het was. Er zijn scenario's, er werd in het rapport gezegd, nou, ofwel je moet als je vergrijzing hebt de AOW-leeftijd verhogen naar 69 jaar. En als je dat niet wil, dan zul je meer arbeidsmigranten moeten hebben. Nou, zij becijferen dan voor de komende 15 tot 20 jaar.
Ja, in 2040 staat het om, hè?
Toch de komende tijd 3 miljoen arbeidsmigranten erbij moeten komen. Dus we moeten keuzes maken om bepaalde voorzieningen zeg maar op peil te houden. Dat kan via verhoging van de AOW-leeftijd, dat kan via arbeidsmigratie. Maar dat er gewoon grote keuzes te maken zijn. Want heel veel mensen zeggen, ja, ik wil niet een verhoging van de AOW-leeftijd. Ik las het weer een groot artikel in de Telegraaf afgelopen zaterdag. Mensen zeggen, ja, ik wil ook geen arbeidsmigratie. Maar dan zeg ik, ja, dan loopt het gewoon vast. En we moeten dit bespreekbaar gaan maken, dit thema van migratie. Want het is eigenlijk een verborgen onderwerp gebleven. Politiek beladen, begrijpelijkerwijs.
Ja, en het raakt aan verschillende thema's. Want als je hier zegt, arbeidsmigratie, daar zitten we op in, dan zou je er ook voor moeten zorgen dat arbeidsmigranten ergens kunnen wonen.
Zeker, en dan gaat het ook om het soort arbeidsmigratie. He, dus je kunt ook hier, kun je natuurlijk denken van de high-tech sector. He, denk aan universiteiten, ASML, denk aan de zorgsector. Maar ja, gisteren zag ik Frans Timmermans in Buitenhof en die zei, ja, moet Nederland wel zoveel slachterijen hebben? Dus je kunt ook denken van, we kunnen niet alles meer doen wat we tot nu toe hebben gedaan.
Ja, ik ben helemaal mee eens. Er moeten keuzes gemaakt worden. En ik denk waarom veel mensen angst hebben voor het weer verder verhogen van de AOW-leeftijd, is dat ze vrezen dat ze dat werk niet meer kunnen doen. En daarom denk ik dat er een nationaal schoolprogramma op je 50-jarige leeftijd nodig is om heel veel mensen niet binnen de sector om te scholen, zoals nu gebeurt, maar echt naar een andere sector te brengen. Zeker nu die economie zo roodgloeiend staat qua arbeidsmarkt.
Maar daar zou je toch de handen over
Daar is deur voor nodig.
Waarom eigenlijk? Er wordt toch heel veel en al heel lang gesproken over een leven lang ontwikkelen en zorgen dat mensen lang mee kunnen?
Ja, maar dat werkt. Al die fondsen, al die opleidingen werken binnen de sector, maar niet naar andere sectoren. En vooral mensen met een zwaar beroep moeten dus naar een andere sector worden gebracht. Ja. En die moet je dus niet bijscholen, maar die moet je echt omscholen om naar een andere sector te komen.
Bijvoorbeeld naar de klas, naar de scholen, lesgeven. Als je een zwaar fysiek.
Lesgeven is ook wel vrij fysiek, maar bijvoorbeeld conciërge. Dat soort zaken.
Ja.
En daar moeten we durf voor hebben om dat te zeggen. Want dat is eigenlijk een oplossing waarbij je niet al die immigratie nodig hebt en mensen veel langer door kunnen werken. Want je ziet wel dat mensen die doorwerken, zoals deze persoon, veel blijer in het leven staan.
Kijk.
Met deze afsluitende woorden van een blije Casper de Vries, tenzij het gaat over hoe centrale banken zich de afgelopen jaren hebben opgesteld, sluiten we af. Hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus School of Economics, Harold Benink was er gelukkig ook. Hoogleraar Bankwezen en Financiering aan de Tilburg University. Tot een volgende keer, heren.
Dankjewel.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.